die gelijkstelling tussen een westerse beschaving en joods-christelijke beschaving, daar kun je heel veel vragen bij stellen. En je mag je ook afvragen of het wel zo gelukkig is dat Wilders bijvoorbeeld over joods-christelijke wortels spreekt. Dat hij dat doet, maar dat je ook weet vervolgens dat hij is voor een gelijke behandeling van homoseksualiteit in de samenleving. Dus daar zit al een hele discussie achter. Voor moslims speelt meer dat zij christenen zien als mensen van het boek, net als joden. Dus dat zijn mensen die toch nog een vorm van religie aanhangen die teruggaat op ware profeten. Zoals Mozes, Abraham en Jezus uiteindelijk ook natuurlijk. Dat was dan ook in de ogen van moslims de grootste profeet voor Mohammed. En zij hebben altijd ten onrechte, hebben ze dat als het ware geprojecteerd op westerse samenlevingen. Dus heel veel moslims die hier kwamen, raakten inderdaad in verwarring en dachten dat West-Europa is christelijk. Dat zijn de mensen van het boek. Terwijl ze erachter kwamen dat de westerse samenleving helemaal door en door goddeloos is en van God los. En dat riep natuurlijk een enorme verwarring op. Maar nog steeds doet die verwarring zich voor en dat leeft ook onder veel moslims in het Midden-Oosten bijvoorbeeld, die toch het Westen en ook het christendom op één hoop gooien. En er komen dan nog heel veel politieke problemen bij, bijvoorbeeld de verhouding met Amerika, maar ook met bepaalde Europese landen, die dat ook nog eens een keer vertroebelen. Dus ik weet niet of ik precies de vraag goed aanvoel, maar daar heeft het in ieder geval mee te maken. Maar op dat punt is dus onder moslims, zeker in het Midden-Oosten, behoorlijk veel verwarring. Moslims die hier langere tijd leven, weten natuurlijk heel goed dat je christenen en de westerse samenleving niet met elkaar kunt gelijkstellen. Ja.
Komt het beeld dat er in liberale kringen heerst aangaande de moslims in dit land overeen met het beeld wat er doorgaans in kerkelijke kringen heerst, of bestaat er toch een verschil
tussen? Ja. Je komt dat inderdaad tegen. Voor zover de vraag niet beluisterd werd. De vraag is eigenlijk, zijn de gedachten over moslims in liberale kring ook hetzelfde als wat je tegenkomt bij christenen? Voor een deel, als ik spreek over mijn eigen ervaring in de SGP-achterban, dan zeg ik ja. Die hele visie bijvoorbeeld van Wilders op de islam, die heeft zeker ook onder delen van Reformatorisch Nederland sympathie. Zelf geef ik er altijd de voorkeur aan om toch niet op dat niveau te blijven discussiëren over de islam, maar meer te kijken naar de inhoud en dan te zeggen van waar zitten precies de pijnpunten en dan op basis van een inhoudelijke bestudering. En in de praktijk zie je wel dat mensen gewoon genuanceerder gaan denken door contact met moslims en ook door zich te gaan verdiepen in de islam. Dat wil niet zeggen dat je dan het gevaar minder groot acht voor de Nederlandse samenleving of dat je er minder verdriet over hebt of minder zorgen maakt, maar wel dat je minder zult generaliseren over moslims. En dat je niet elke moslim per definitie als een bedreiging voor de samenleving beschouwt. Ja?
Mijn vraag sluit daar al een beetje bij aan. Het ging over het gevaar van het op één hoop gooien. Maar voor ons zit daar denk ik ook een moeilijkheid. We zien het op ons afkomen, het ziet er gevaarlijk uit. De islam heeft altijd een gewelddadige gestalte gehad. Er zijn veel islamieten, demografie is de moeder van de politiek, heeft Lewis gezegd. Dus het is heel gevaarlijk. En ik proefde in uw lezing op een bepaald moment dat spanningsveld. Toen u zei, er verschijnt een rapport van de AIVD over salafisten. En de regering pelt het dan als het ware los uit de context van de hele islam.
Ja.
En in dat verband zei u ook, er zijn veel islamieten die vreedzaam in Nederland leven. Maar in tijden van crisis weten we niet waar hun loyaliteit ligt.
Ja.
Is dat van ons nou wel zo eerlijk om dat te zeggen? Want ik kan me voorstellen dat een moslim op het moment dat hij dat hoort, zegt, en wat moet ik dan nog meer doen? Ik kleed me westers, ik handel volgens de westerse gewoonte, ik heb een baan hier in het westen, en toch wordt er nog aan mijn loyaliteit getwijfeld.
Ja.
En keerzijde daarvan is, kan zo'n houding zich ook niet tegen ons gaan keren? U hebt gesproken over het ideaal van de theocratie.
Ja.
de meeste theocratieën historisch gezien hebben ook een gewelddadig verloop gekend. En nou ja, ik vertel u geen nieuws als ik u zeg dat juist vanuit de liberale hoek er ook zo tegen de SGP wordt aangekeken. Ja, ze doen mee in het democratisch bestel, maar waar ligt in tijden van crisis hun loyaliteit?
Ja.
En op dat punt, terwijl ik voor een groot deel met u meedenk en uw standpunt wel deel, maar zit toch in de klem dat ik denk, ja, ik vraag me ook af waar ligt hun loyaliteit.
Ja.
En met onze loyaliteit zit het toch wel goed. Maar hoe staan we goed in de samenleving en hoe communiceren we dat op een verantwoorde manier?
Ja. Ja. Nee, bedankt. Het is op zich heel duidelijk. Ik denk dat iedereen het goed kon verstaan. Ik bedoel, zeg maar met die opmerking over van waar ligt hun loyaliteit, iedere moslim argwanen tegemoet te treden. Maar als ik zoiets zeg, dan grijp ik daarmee eigenlijk terug op een proces wat je op kleine schaal al ziet in grote steden. Dat als moslims in de problemen komen, bijvoorbeeld geen werk hebben, geen perspectief op een stabiel maatschappelijke positie, dat ze dan dus vluchten in de religie. En dat proces zou zich breder kunnen voltrekken. Daar is ook wel eens onderzoek naar gedaan. Naar waar ligt die loyaliteit nou precies? Bijvoorbeeld na 11 september, na die aanslagen, zijn all over the world zijn enquêtes gehouden. Hoe kijkt u aan tegen het Westen? Wat vindt u van Amerika? En daar werd ook van moslims verwacht dat ze zich uitdrukkelijk uitspraken over die aanslagen. Dat ze dat heel erg vonden. Hè, want anders dan kon je toch niet verder eigenlijk met onze samenleving. En wat je dan zag, ook in de trends door de jaren heen, dat moslims dan zeggen, ja, het is natuurlijk wel heel erg en zo, maar aan de andere kant, het is ook wel goed dat Amerika een keer een afstraffing krijgt. En dat laat ook iets zien van, in eerste instantie hoef je nog niet eens verkeerd op te stellen in de samenleving, maar je loyaliteit is niet sterk. Als het gaat over die theocratie, heel duidelijk, dat heb ik ook in dat boekje De Islam in Huis beschreven, is er natuurlijk een hemelsbreed verschil tussen theocratie zoals de SGP dat definieert en theocratieën zoals we die in het Midden-Oosten hier en daar kennen. Als het alleen al gaat over die rechtstreekse verbinding tussen het gebruik van geweld en het verbreiden van de christelijke religie. Zoiets is natuurlijk volstrekt wezensvreemd aan gereformeerde theocratie. In de gereformeerde theocratie, visie op de overheid, moet ik zeggen, is geweldgebruik altijd beperkt gebleven, mijns inziens, tot het straffen van de boze. En dus zeg maar gewoon justitie, politie. Die vorm van geweld. En uiteraard natuurlijk ook het begrip rechtvaardige oorlog is ook een uiting van hoe ga je precies om met geweld. Maar nooit in de zin van wij gaan het gebied van het christendom uitbreiden en daarvoor gebruiken we het geweldsmonopolie van de staat. Dus ik heb nooit zoveel met die gelijkschakeling. En als liberalen dat zeggen, dan denk ik van laat ze zich eerst gewoon eens verdiepen in wat er vanuit het Calvinisme over gedachten geschreven is. En dan kom je uit bij wat ik in mijn lezing zei, dat je op een legale, rechtsstatelijke manier probeert om Bijbelse idealen te verwezenlijken. En niet dat je op een of andere manier maar het geweldsmonopolie van de overheid ervoor inzet. Dus ik zie eerlijk gezegd die gelijkschakeling, ik denk eerlijk dat het meer op misverstanden berust en dat wij daar ook niet heel erg van wakker hoeven te liggen. Het roept wel op tot duidelijk uitleggen. En wat dat betreft heeft de SGP handenvol werk. Maar ook elke christenpoliticus om te laten zien dat christelijke normen en waarden niet bedreigend, maar juist heilzaam zijn voor de samenleving. Dat het geen geestelijke dictatuur is, maar dat juist het welzijn van het volk beoogd wordt.
Maar daarop aansluitend zit toch niet het spanningsveld. U noemt steeds de naam van Wilders.
En ja.
Die wil de Koran verbieden.
Ja.
En de SGP zegt de valse leer uitroeien en bestrijden.
Ja. Alleen is het de vraag natuurlijk hoe je valse godsdiensten als het ware moet bestrijden. Of je dat moet doen bijvoorbeeld door boeken te gaan verbieden. Of door, wat ik al eerder zei in de lezing, in het publieke leven bepaalde maatregelen te nemen en grenzen te stellen aan de uitingen van een godsdienst. En zeker als het gaat om het bestrijden van bepaalde ideeën, is het vaak effectiever, denk ik, om een open en eerlijk debat aan te gaan. En daarbij ook de ander de ruimte te laten, hoe erg die visie misschien ook is, om dat te verdedigen en daarvoor uit te komen en dan er vervolgens van onze kant op in te gaan, dan dat je hem zijn boeken afpakt. Alleen denk ik wel dat er ergens bepaalde grenzen gesteld moeten kunnen worden. Eén voorbeeld is het boek De Weg van de Moslim. Dat is een boek wat in veel moskeeën te koop is en waar heel simpel in staat dat je homoseksuelen van het hoogste gebouw in de omgeving op de kop naar beneden mag gooien. Dat is een oud wetboek, honderden jaren oud, maar het is heruitgegeven met een voorwoord van een hedendaagse imam of geestelijk leider. En dat wordt dus ook nu gezien als een gezaghebbend boek. Daarvan zeg ik dan, als het inderdaad zo is dat zo'n boek nu uitgegeven wordt, nu verspreid wordt en dat moslims dat van hun eigen geestelijke leiders zouden mogen navolgen, dan mag een overheid optreden. Moet je dan gelijk bang zijn voor een verbod op de Bijbel? Nee, dat denk ik niet, want dan zeg ik op mijn beurt, wij kunnen laten zien vanuit onze protestantse traditie, vanaf de reformatie, dat wij door een bepaalde manier van lezen van de Bijbel, een bepaalde hermeneutiek, niet bepaalde bijbelteksten uit het Oude Testament rechtstreeks als een recept voor handelen nu gebruiken, om geweld toe te passen wanneer ons dat om godsdienstige doelen uitkomt. Dus ook daar zeg ik weer, gelijkschakeling, dat is vaak iets wat liberalen doen, omdat ze elke godsdienst, alle godsdiensten over één kam scheren, maar ook daar liggen weer duidelijke verschillen. Ja.
Ja. Referaat gehoord. Misschien hebt u al wat gezegd over de redelijke islam. Waarschijnlijk dat die mogelijk zou zijn. U noemde aan het eind van uw lezing Luther, de reformatie en de reformatoren. Als we het op het religieuze en theologische niveau zien, dan weten we dat de reformatoren en ook de voorgangers de islam gezien hebben als een soort christelijke secte. Eigenlijk als een soort demonie. Het is anti-christelijk.
Ja. Ja.
Of niet, maar dat maakt het wel heel wezenlijk anders met alle andere religies. En dat maakt het ook zo onmogelijk, denk ik, om daarvan te spreken. En daarom wat net gezegd werd, die loyaliteit zal uiteindelijk ook door redelijke moslims, dus aanhalingstekens, in de kortst mogelijkheid om kunnen slaan naar het fundamentalisme. Als je ervan uitgaat dat er heel die grote beweging wereldwijd op iets demonisch zit. Ik kan niet aan die indruk onttrekken als ik zie wat in Pakistan en Afghanistan gebeurt. Het wezenlijk ontbreken van ware liefde en waarom taalt zich ook in allerlei culturen. En dan kun je inderdaad een moment mee hebben die een redelijke jongen is van zijn 17e intelligent en ineens omslaat. En ik vind dat daar toch ook te weinig oog voor is. Denk ik ook in kerken wel. Ik weet niet. Dus misschien herhaal ik iets van
ja. Nee, u herhaalt zeker niet. Het is een,
ik vind het een heel belangrijk punt.
Ja, het is een gedachte die ik niet aangestipt heb inderdaad van hoe duid je de islam als zodanig. Ik las in datzelfde krantartikel over Luther dat Luther de Rooms-Katholieke kerk zag als, of de paus als de geest van de antichrist en de islam als het vlees van de antichrist. Vond ik wel treffend uitgedrukt. En je ziet het ook bijvoorbeeld in zo'n boekje als Plichten der Ouders van Koelman, dat hij, en dan heb je het daar weer over een tijd later, dat die kinderen moet geleerd worden om ook voor de val van de Turk te bidden. Dat is ook onderdeel van de geestelijke strijd als het ware tegen de antichrist. Dus in die zin, ja, snijdt u zeker het thema aan wat ook vanuit onze hoek aandacht verdient. Ja, ik aarzel een beetje zeg maar om daar hele grote lijnen of zo in te gaan trekken. Ook over van wat is precies de antichrist. Want in de kanttekeningen was de katholieke kerk natuurlijk vooral de antichrist. En daar is de islam, voor zover ik weet, helemaal of bijna helemaal uit beeld. Dus daar is ook verschillend over gedacht. Zelf zie ik op zich elke godsdienst wel als elke valse godsdienst als een, ja, als een uiting van de antichrist. Alles wat zich tegen Christus verzet, letterlijk. Of waar Christus geen plaats in heeft. En of dat dan zich op een hele softe manier openbaart zoals esoterie. Wat misschien nog wel een grotere invloed heeft in onze samenleving op veel mensen dan de islam. Dan denk ik dat we ook daar niet aan voorbij kunnen gaan. Maar ik voel wel helemaal met u mee als u het echt ook als een van de manifestaties van de antichrist ziet. Zeker als je denkt aan mensen in islamitische landen die zelf ook vurig moslim zijn, en waarvan je dan toch denkt van, zouden ze nou uiteindelijk gelukkig zijn om te leven in gezinnen waar niet een echt harmonieuze verhouding is tussen man en vrouw, maar een verhouding van dominantie bijvoorbeeld. Kunnen vrouwen in zo'n godsdienst gelukkig zijn? En dan heb je daar, ja, dan kun je daar intens medelijden mee hebben dat mensen in zo'n systeem gevangen zitten. En dan herken je daar zeker ook satanische elementen in. Wat betreft dat omslaan van die loyaliteit. Ja, ik denk dat we heel goed ook moeten kijken naar het punt, hoe wordt nou de Koran geïnterpreteerd? Ook door de belangrijke wetsuitleggers in de islam. Natuurlijk is er in de islam niet een soort centraal gezag, zoals in de katholieke kerk. Aan de andere kant kun je wel zeggen, er zijn bepaalde dominante uitleggen. En in die dominante uitleggen zie je niet een beweging dat teruggekomen wordt op een gewelddadige uitleg van het begrip jihad. Jihad is natuurlijk en geestelijke strijd, maar het kan ook een strijd zijn met wapenen. Nou, die interpretatie is nooit herroepen. Ook niet de vraag van, is het alleen defensief of kan het ook offensief geïnterpreteerd worden? Is ook nooit een antwoord op gekomen wat ons bevredigt of wat ons wat geruster kan maken. En als je daarnaar kijkt, ja, dan kan ik alleen maar zeggen, dan ben ik ook niet gerust. Ondanks het feit dat er natuurlijk in de westerse samenleving islamitische theologen zijn die hun uiterste best doen om nieuwe concepten uit te vinden. Aan het begin van mijn lezing had ik het over het huis van de oorlog en het huis van de islam. Er zijn islamitische theologen die het huis van de overeenkomst ontwikkeld hebben als concept. En een soort permanente vrede tussen de islam en de westerse samenleving mogelijk achten. Maar dan zie je op hun beurt weer dat dat soort theologen niet echt gezag hebben. En dat hun ideeën ook geen aftrek vinden. Dus in die zin kan ik die vrees van u heel goed meemaken.
Misschien doet met demonie ook.
Ja. Ja.
Elke openbaring van religie of pseudo-religie die komt na de openbaring van het evangelie is een ander karakter dan alles wat ervoor geweest is. Dat merk je ook in missionaire situaties. Dat betekent niet dat je daar moedeloos van hoop op moet worden, maar dat je wel moet realiseren dat wat nu aan het gebeuren is. En je ziet het ook in de politiek.
Ja, voor mijzelf is het altijd wel en dat je ook gewoon moet kijken naar processen van verwestering, wat ik ook in de lezing gezegd heb. Dat mensen toch, bijvoorbeeld doordat ze rijker worden, de islam los gaan laten en zich op die manier ook anders opstellen. En ook soms ook echt losmaken uit die godsdienst. Maar waardoor je ook een hele groep moslims krijgt die bepaald niet het geweld willen. Wat een bepaald deel van de islam van de moslims wel voorstaat. Maar op zich deel ik wel uw visie. Ja? Dat is heel lastig om dat zomaar generaliseren te zeggen, omdat elke ontmoeting totaal anders is. En moslims natuurlijk zelf ook vaak niet zo heel veel afweten van hun eigen godsdienst of geloof. En ook vaak zeggen van, vraag dat maar aan de imam, of daar durf ik niks over te zeggen, want daar ben ik niet bevoegd voor. Wel denk ik, je mag volgens mij wel kijken of je bij bepaalde noties kunt aansluiten. Ik denk bijvoorbeeld dat het geloof van moslims in één god, dat iets is van een natuurlijk godsbesef, waar je vanuit Romeinen 1 en 2 over kunt spreken. En in die zin mag je volgens mij daar hen ook op aanspreken. Op het hele idee dat een mens niet neutraal leeft op aarde, maar dat het of goed is of slecht wat hij doet, en dat hij ook eenmaal ter verantwoording geroepen wordt. Dat soort dingen mag je volgens mij prima gebruiken. Maar je moet er wel ergens ook voor jezelf een grens in trekken, want je kunt in hele lastige discussies terechtkomen over de vraag van, is het dan uiteindelijk dezelfde God, maar bidden we hem op een andere manier aan en zo. En dan kom je natuurlijk in een moeras waar je niet uitkomt. Dus ik denk dat het heel gauw ook wel weer zijn grens bereikt heeft en dat het dan wel uiteindelijk om getuigenis gaat. Dus, maar om dat precies uit te tekenen waar dan die grens ligt en wat je precies wel en niet kunt zeggen, dat vind ik wel moeilijk. Daar heb ik niet een heel rechtstreeks antwoord op. Ja. Nou, de val van de islam, daar kan ik het van harte mee eens zijn. Als dat gepaard gaat ook met een bedelende bekering van de moslims. Ik weet ook niet hoe Koelman dat precies bedoeld heeft. Het was een zinnetje wat ik tegenkwam in het boek van Kamp, een gans Israël. Waar dat eventjes terloops ter sprake kwam. En of hij met de Turk de islam bedoelt of moslims. Ik neem aan dat kun je natuurlijk ook bijbelse profetieën voor aanwijzen. Ook in Jesaja, dat ook de omliggende volken rond Israël, dat er een perspectief van bekering voor is weggelegd. En dat je in die zin niet alleen mag bidden om de bekering van Israël, maar ook om de bekering van Arabische volken. In Jesaja 19 bijvoorbeeld, de laatste verse. Dus in die zin mag je volgens mij bidden inderdaad om de val van de islam, ja. En. Ja. God heeft geen zoon, staat er in de rotskoepel in Jeruzalem, in die moskee. Dus dat ben ik echt absoluut met u eens. Bepaalde dingen moet je ook alweer mee uitkijken. U verwijzing naar Mein Kampf in Egypte. Kan bij moslims ook heel makkelijk het verwijt oproepen van... kijk eens naar je eigen antisemitische verleden. Want dat heeft natuurlijk ook de christelijke kerk voor eeuwenlang gekenmerkt. Dus we moeten wel heel zuiver, denk ik, omgaan met waar komen we precies mee. En op welke punten durven te zeggen van... daar staan we tegenover moslims. Soms moeten we misschien ook de hand in dezelfde boezem steken. Maar eerlijkheid, absoluut. En ook heel duidelijk, ook aan de kaak stellen inderdaad die verwerping van Gods zoon. Dat is de kern eigenlijk waar het op neerkomt. Ja. Op zich ben ik dat helemaal met u eens, die gedachte. Alleen heb ik zelf vaak dan de neiging om te denken, hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Want als ik een moslim tegenkom en ik zeg van ik wil u respectvol tegemoet treden, maar u hebt een verschrikkelijke godsdienst, dat zal die ook niet aardig vinden. Dus in de praktijk is dat best heel lastig, hoor, om dat onderscheid heel zuiver te maken. Op zich moet het wel. Je kunt inderdaad zeker niet aan elke moslim toeschrijven wat je in sommige islamitische wetboeken vindt. En ik denk ook dat het een roeping is om een zeker respect tegenover iedereen te betrachten, zolang dat kan. Maar het is in de praktijk wel heel moeilijk, denk ik.
Dat is waar, maar er wordt wel zending onder moslims bedreven, gelukkig wel.
Ja.
Moeilijk dat soms.
Ja. Maar ik denk dat het misschien, als ik daar even op door mag gaan, dat het dan misschien...